De kerkraad maakt u het volgende bekend. In ondertrouw zijn opgenomen Hans Kranendonk en Alida Antonia Buis. Hun huwelijk zal dinsdag worden bevestigd door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 2:30. Eveneens in ondertrouw opgenomen Herman van Heteren en Sharon Kraaienveld. Volgende week hoopt dominee H.C. Bezemer ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En zingen wij het eerste vers van Psalm 56. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen ontroert mijn ingewand. Het eerste vers van 56. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Waarna wij zingen, ik steun op God, mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op de weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Dit is het vijfde vers van Psalm 91. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, wat ook onze tekst is, Openbaringen 8 vanaf vers 7 tot en met Openbaringen 9 vers 11. We luisteren naar de wet, wij zingen het vijfde van Psalm 91. En daarna Openbaringen 8 vanaf vers 7 tot en met 9 vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van hen zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, 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 degene die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, de drie engelen die nog bazuinen zullen. En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put als een rook eens grote ovens. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente. Nog enige boom dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. En de gedaante der sprinkhanen, er waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen. En het gedruis van de vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En zij hadden staarten de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten. En hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En zij hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon.
In onze voorbeden willen we denken aan de onder ons bekende zieken. Daar is bijgekomen broeder W. Groeneboom die in het Icasia ziekenhuis ligt. Waarschijnlijk dinsdag weer thuis mag komen. En zuster Visser Koudstaal mag ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. In het gezin van Jan en Anne de heer Donkersloot is een tweeling geboren, 2 gezonde dochters... En de familie Ophof Verhoeven mochten herdenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn geweest. En het transport van Wit-Rusland mocht weer veilig thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren des hemels en der aarde, u regeert. Want wanneer wij samen dit schriftgedeelte op ons in laten werken, dan voelen we dat wij daar licht over moeten krijgen. En dat Gij de koning der koningen bent en dat Gij uw plan uitgevoerd met deze wereld en met uw kerk. En wij bidden u dan ook om eerbied en diep ontzag voor uw heilige naam als we tot u naderen, om te smeken of Gij ons licht wil geven over dit schriftgedeelte. En dat wij ook persoonlijk daarmee worstelen, want het gaat in het bijzonder om dat ene wat we gelezen hebben, dat die mensen getroffen zullen worden die het zegel Gods niet aan hun voorhoofd hebben. En daar komt het dan zo op aan in ons aller leven, dat wij dat verstaan. Wat is dat, dat zegel Gods op ons voorhoofd te hebben? En wij bidden u, o lieve Heilige Geest, Gij die toch het zegel zijt voor uw kerk, zou u ons allen willen bearbeiden, opdat wij allen tot deel mogen krijgen aan dat veiligheidszegel, dat garant staat voor de bewaring van onze ziel. Zoals Psalm 121 dat ook belijdt: uw ziel zal Hij bewaren. Zoals we dat gezongen hebben met Psalm 91. Heere, zou u ons onder die goddelijke bescherming willen brengen. En die goddelijke bescherming bestaat toch allereerst uit de vergeving van al onze ongerechtigheden. Want het zijn onze zonden die de oorzaak zijn waarom er zoveel rampen zullen geschieden in deze wereld. En ook in ons persoonlijk leven dingen gebeuren die pijn doen, die verdriet doen. Omdat u zelf gezegd hebt dat ten dagen als ge daarvan eet, dan zult gij de dood sterven en het zal u doornen en distelen voortbrengen. En wij hebben daar ook mee te maken, dat weet u. En wij bidden u, geef toch dat die doornen ons niet zullen verbitteren. En dat die doornen ons niet opstandig zullen maken wat van nature immers in ons hart leeft. Dat wij niet met gebalde vuisten naar de hemel zullen zijn, maar dat wij gevouwen handen mogen krijgen en gebogen knieën om u om genade te smeken. Daar smeken wij u ook om. O Heere, wees ons en onze kinderen en kleinkinderen toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. Dat het woord van deze dag tot zegen mag zijn. Dat de onbekeerden in ons midden er toch bij bepaald zouden worden. Hoe erg het is dat ze u de Heere nog niet kennen. Dat ze u de Heere zouden mogen gaan zoeken met ingespannen krachten. Zoals uw Heilige Geest toch een zondaar aandrijft om u te zoeken terwijl u te vinden bent. Als een genadig en een barmhartig God. En dat degene die daarmee worstelen toch doorbrekend licht mogen krijgen. Dat ze als die belaatse mogen zien. Dat u het kan en dat u het wil. En dat ze van daaruit dan ook gaan tot u door het waarachtig geloof. Heere, indien Gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Dat we ernaar staan mogen om dat antwoord uit uw mond te mogen vernemen. Zoals die lamme man die aan de voeten van Christus gebracht werd. En dat hij uit het mond van u mocht horen: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En Heere, wij bidden u ook voor uw volk en kinderen, of gij toch en een teer omgang met u de Heere wil geven. Dat ze ver van de zonde leven, dat ze dicht bij u de Heere mogen leven. Dat ze wandelen in het levenslicht en zo tot een getuigenis mogen zijn, te midden van deze donkere dagen. Heere, gedenk ons dan in uw ontferming. En wij bidden u voor zuster Ruysen. We danken u dat het steeds beter gaat met haar. Wilt u haar ook aansterken? We dragen Noah aan u op die morgen naar het ziekenhuis moet, om weer onderzocht te worden, in hoeverre ook de kuren geholpen hebben. En wij smeken u om uw onmisbare zegen. En we dragen ook Esther aan u op, die ook gisteren een moeilijke dag heeft gehad. Heere, u hebt haar weer bewaard. O Heere, wilt u haar toch gedenken naar de grootheid van uw genade en naar de trouw van uw verbond. En we dragen onze broeder Groeneboom aan u op, die het ook moeilijk heeft. Heere, hij draagt een ernstige ziekte in zich om. En de gevolgen gaan zich hoe langer hoe meer ook aandienen in zijn leven. En u weet hoe hij er geestelijk voor staat en wij bidden u of gij hem toch wil bezoeken met uw heil. We danken u dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen. Wilt u haar draagkracht geven in het dragen van haar dagelijks kruis. En dat het een heiligend kruis mag zijn, o Heere. Er is blijdschap in het gezin van Jan en Anne die verblijd mochten worden met de geboorte van een tweeling. Een dubbel wonder mochten ze ontvangen. Heere, dat ze er klein onder mogen zijn en mogen blijven. Wilt u ook aan haar weer de kracht geven om straks haar taak als moeder op te pakken en zegen dit gezin met de zegening van Abraham, Isaac en Jacob. Zo mogen we ook uw naam ook moeten dankzeggen dat broeder en zuster Ophof 60 jaar getrouwd zijn. Wat een wonder dat u ze tot nu toe gedragen en gespaard hebben. En u hebt ze toen de tijd ook het woord meegegeven. De eeuwige God zij u een woning vanuit uw eeuwige, van onder uw eeuwige armen. En wij bidden u, geef, Heere, dat ze in die woning mogen verkeren. Door genade alleen, want als we in die woning verkeren, dan zijn we veilig niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En zou u hen die genade willen schenken. We mogen uw naam danken dat ook het transport weer veilig thuis mocht komen, dat de goederen op de plaats van de bestemming zijn aangekomen. We bidden u of gij dat ook wil zegenen. Gedenk uw dienstknecht en help hem. Geef hem kracht, geef hem opening, geef hem liefde. Geef hem bewogenheid en de zalving van uw Heilige Geest. En dat vragen wij u eerbiedig, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 84, de versen 3 en 5 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vijfde, o God die ons ten schilde zijt. En het zesde, want God de Heere zo goed, zo mild is ten allen tijd een zon en schild. Wij noemden nu 3, 5 en 6 van 84. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Wij noemden nu het zesde van 56. Geliefde gemeente, er zijn heel veel uitleggers die het gelezen geschriftgedeelte vergelijken met de tijd dat het volk Israël verdrukt werd in Egypte. En dat is een hele treffende vergelijking. Want wanneer wij goed lezen en we lezen de kanttekeningen erbij bij de plagen die Farao en de Egyptenaren troffen, dan valt dat op dat de Israëlieten daarvan gevrijwaard worden. En daarin laat de Heere het verschil zien tussen hoe hij handelt met zijn volk en hoe hij handelt met Farao en de Egyptenaren. En dat wil niet zeggen dat de Israëlieten niet hebben geweten dat die plagen zich over het land Egypte heen gingen. Natuurlijk, dat hebben ze gezien en dat hebben ze gehoord. Maar die plagen die kondigden hun verlossing aan. Hun exodus. En dat leert de Heer Jezus zijn discipelen ook als hij in Lucas 21 ons gaat vertellen hoe het in de laatste der dagen zal zijn als er grote rampen over deze wereld zullen gaan. Dan zegt hij tegen zijn discipelen het volgende. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofd opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. Wanneer nu deze dingen geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. En gemeente, dat moeten we meenemen, die gedachte. Als wij een begin gaan maken aan die zeven bazuinen. Want die zeven bazuinen, dat zijn noodsignalen. Dat zijn alarmsignalen. En als wij dan elke keer zo'n bazuin horen en wij gaan dan zien wat dan het gevolg daarvan is, welke ramp er over deze wereld gaat, dat wij dan daaraan denken. Zoals dat gebeurde bij het volk Israël in de dagen van de verdrukking in Egypte. En wat de Heer Jezus zegt. En waar komt het dan op aan? Dan komt het erop aan wat wij eigenlijk in onze kerntekst lezen, namelijk in Openbaringen 9 vers 4. En lees u nog even met mij mee, gemeente, want dat is eigenlijk de kerntekst van het gedeelte. Openbaringen 9 vers 4. Daar staat, en hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mens. En dan alleen die, die het zegel aan hun voorhoofd niet hebben. Kijk, en dat spoort ons aan tot zelfonderzoek en ook tot een heilige nieuwsgierigheid. Ook jullie jongens en meisjes. Dat je zegt, wie zijn er nu veilig? Wanneer er plotseling van die rampen plaatsvinden. Nou kinderen, dat staat in Openbaringen 9 vers 4. Dat zijn die mensen die dat zegel van God hebben ontvangen. En daarom hoop ik dat je ook echt nieuwsgierig bent, jonge mensen. Dat je zegt, wat is dat dan, dat zegel van God? Want dat moet ik dan wel zien te krijgen als ik dat nog niet heb. En dat is dan ook mijn troost wanneer ik dat zegel Gods mag hebben. Dat ik mij veilig mag weten onder de schaduw van de vleugelen van de Heere. Welke ramp er ook geschiet. En we willen dan een begin maken, gemeente. En dat willen we natuurlijk met grote penseelstreken doen. Dat begrijpt u wel. aan de eerste vijf bazuinen. De eerste vijf bazuinen klinken. En dan staan we stil bij twee gedachten. De eerste gedachte is Gods oordelen neergeworpen op de aarde. En dat is hoofdstuk 8, vers 7 tot en met 13. En de tweede gedachte is de satanische machten losgelaten op de aarde. En dat is hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. Dus de eerste vijf bazuinen klinken. Gods oordelen neergeworpen op de aarde en de satanische machten losgelaten op de aarde. Gemeente, wanneer wij een beetje ons verdiepen in de structuur van het boek Openbaringen, dan valt het op dat het getal 7 een nogal belangrijk, telkens terugkerend getal is. We hebben dat ook gemerkt natuurlijk toen we de 7 brieven hebben behandeld. En ook de 7 zegels die verbroken zijn. En nu de 7 bazuinen en straks de 7 violen. De 7 schalen, violen met een F, dat zijn schalen. En nu dan de 7 bazuinen. En wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen dat het chronologisch verstaan moet worden? Dat eerst die periode zal aanbreken van de 7 brieven en dan van de 7 zegels. En dan van de 7 bazuinen. En dan van de 7 schalen. Nee, gemeente, zo moeten we dat niet lezen. Want wanneer wij ons beperken tot de 7 zegels en de 7 bazuinen, en we gaan die hoofdstukken met elkaar vergelijken, dan zullen wij ontdekken dat er telkens terugkerende elementen in te lezen zijn. Wat wil het dan zeggen, dominee, als het niet chronologisch verstaan moet worden? Nu, we moeten het zo zien. En ik beperk me eventjes tot de 7 zegels en de 7 bazuinen. We moeten het zo zien dat elke keer toch hetzelfde min of meer aangekondigd wordt. En wat is dat? Dat zijn die rampen die in de laatste der dagen, de dagen tussen hemelvaart en de wederkomst, zullen plaatsvinden. Maar het verschil is dit, dat het hoe langer hoe intenser wordt, hoe heftiger, steeds heftiger zijn de aankondigingen en de rampen. En daarin kunnen wij wel een climax ontdekken. En dat zullen wij ook wel merken als wij letten op de tekenen der tijden. En daartoe zijn we allemaal geroepen om daarop te letten, gemeente. Dat je zegt, de ene ramp is nog niet voorbij of de andere staat al voor de deur. De vorige keer hebben wij gezien, gemeente, dat in de hemel er gewerkt wordt door die grote dienaar in het heiligdom, dat is de Heer Jezus. Dat hij bezig is om de gebeden van de heiligen op te vangen, te mengen met zijn verdiensten en aan de Vader voor te leggen. En dat die gebeden verhoord worden doordat de wierookschaal omgekeerd wordt op de aarde. En dat er rampen plaatsvinden op de aarde. En kijk, kinderen, in de hemel staan die 7 engelen klaar. En nu ziet Johannes dat die 7 engelen hun bazuin aan de mond nemen. En wij gaan eerst naar de eerste 4 engelen kijken, die daar klaar staan. Die eerste 4 engelen zullen straks hun geluid laten horen. En die zullen 4 terreinen aantasten van het menselijke leven. De aarde zullen ze aantasten. De zee. Het drinkwater van de mensen. En de hemellichaam. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn rampen die ter aarde, ter zee en in de lucht plaatsvinden. Het tweede wat ik op wil merken, voordat ik dan per bazuin ga bekijken, dat is hoe de kanttekeningen dit uitleggen. De kanttekeningen geven namelijk een geestelijke uitleg aan deze vier bazuinen. En die wil ik ook even aanstippen, omdat dat op zichzelf genomen ook actueel is, gemeente. Kijk, daar komt de eerste engel, jongens en meisjes. Hij heeft zo'n bazuin, dat lijkt een beetje op een trompet, maar het is geen trompet. Het is een hele lang gerekt blaasinstrument met ook aan de voorkant een brede vorm. En het kan bepaalde geluiden uitstoten. De oud-testamentische Israëliet kende dat muziekinstrument wel. En als die eerste engel zijn bazuingeluid geeft, dan wordt er hagel en vuur op de aarde geworpen. En kijk eens wat er gebeurt. Bosbranden breken uit. Enorme branden. Het gras verbrandt, de akkers verbranden. Een derde deel van de aarde wordt getroffen door deze rampen. En dan staat er dat het ook gemengd wordt met bloed. En dat betekent dat er dus ook menselijke slachtoffers vallen. En wij weten dat dat ook gebeurd is. Vorig jaar grote bosbranden in delen van deze aarde, in Amerika, in Portugal. Onze kanttekeningen geven de volgende geestelijke les. Ik ga er wat snel doorheen, gemeente, dat begrijpt u natuurlijk wel. Onze kanttekeningen die zeggen, die eerste bazuin, dat is geestelijk te verstaan onder de dwaalleerde ketterij van Arius. Arius, jongens en meisjes, dat was de ketter, de dwaalleerde leugenaar die zei dat de Heere Jezus niet waarachtig God is. En dat was een hele ernstige dwaling in de kerk. En die werkte als hagel en vuur, waardoor een groot deel van de kerk afdwaalde en scheurde. En een groot deel van de dominees verleid werd om ook deze leer aan te hangen. We gaan naar de tweede bazuin kijken. Daar komt de tweede engel naar voren. En als die tweede bazuin klinkt, dan wordt er een grote brandende berg de zee ingeworpen. Dat hebben we vorig jaar ook gezien, of dit jaar, dat weet ik niet precies, maar voor de kust van Indonesië was er een vulkaanuitbarsting en als gevolg van die vulkaanuitbarsting brak een groot deel van die berg. Dat weet u misschien nog wel, een kokend hete berg die daalde in de zee en die veroorzaakte een tsunami aan de kust. En gemeente, dat is bij wat er bij de tweede bazuin gebeurt. En dan lezen wij dat een groot deel van de zeedieren omkomt en een groot deel van de schepen. Het raakt dus de natuur en het raakt de zeehandel. Ook vele bemanningsleden verdrinken. Onze kanttekeningen, die leggen het geestelijk als volgt uit. Zij zeggen, we moeten hier denken aan de dwaling van Pelagius. En misschien weet u dat wel, Pelagius leefde in de tijd van Augustinus. En dat was de leugenleraar die zei dat de mens na de zondeval nog steeds een vrije wil heeft. En dat hij zichzelf kan bekeren en dat hij zelf tot geloof kan komen. Wat ook weer terugkomt in de leer van de remonstranten. En ook die leer heeft veel verwoest en was als een brandende berg die in de zee van de kerk veel teweeg heeft gebracht en vele zielen heeft misleid. We gaan naar de derde bazuin. Wij lezen bij de derde bazuin, jongens en meisjes, dat er een grote ster uit de hemel wordt neergeworpen. Die brandt als een fakkel. En die grote ster, die zorgt ervoor dat het water bitter wordt. De naam van die ster is alsem. Alsem is een plant met bittere bladeren. En het zorgt ervoor dat een groot deel van het water bitter wordt en niet te drinken is. En vele mensen die sterven als gevolg van dat bittere bedorven drinkwater. Het drinkwater wordt aangetast. Onze kanttekeningen passen dit weer geestelijk toe op de leer van Nestorius. Nestorius was een dominee, jongens en meisjes. En die leerde dat je de twee naturen van de Heere Jezus, de menselijke natuur en de goddelijke natuur, niet van elkaar moet scheiden, maar met elkaar moet mengen. Alsof het geen twee aparte naturen zijn. En dat is ook een dwaling, geliefden, want dan wordt de Heere Jezus een soort Godmens die een mengeling is van menselijke eigenschappen en goddelijke eigenschappen. En ook dat heeft heel veel teweeg gebracht in de kerk. We gaan naar de vierde engel. De vierde engel is een engel die de bazuin laat horen. En als gevolg daarvan worden de zon en de maan en de sterren voor een derde deel verduisterd. En dat moet je je eens indenken. Wij kennen wel zonsverduistering, maansverduistering, maar voor een derde deel, met als gevolg dat het op een deel van de aarde stikdonker is. Het wordt wel vergeleken met de Egyptische duisternis. Een duisternis die onnatuurlijk is. Die angstaanjagend is. En er staat niet bij hoe lang die duisternis zal duren. De Egyptische duisternis duurde 3 dagen. En was van dien aard dat de mensen ook die duisternis niet konden verdrijven door bijvoorbeeld een licht aan te steken. Door bijvoorbeeld een kaars aan te steken. Die duisternis die verslond al het licht. Angstaanjagend, nietwaar. Als 3 dagen lang dat niet gebeurt. Je moet maar eens in een donkere kelderkast of in een donkere plek of in een kast kruipen waar geen licht doorheen kruipt. En dan moet je dat eens proberen. Hoe lang zou ik het hier volhouden? Onze kanttekeningen wijzen dan op de dwaling van Eutychius. Die juist die twee naturen van Christus mengde en niet van elkaar scheiden in één persoon. In één persoon. En gemeente, wanneer we dan naar deze 4 bazuinen hebben geluisterd, en u begrijpt natuurlijk wel dat ik niet heel gedetailleerd al die teksten langsloop, dan gaat het mij eigenlijk om een aantal dingen daarin. Het gaat mij allereerst hierom. Om de profetie. Dat de Heere aan zijn kerk, dus ook aan uw gemeente, de profetie heeft gegeven. Wat staat er te gebeuren? En wat gebeurt er? En hoe moeten we de dingen taxeren wanneer ze daadwerkelijk plaatsvinden? Wanneer wij naar het nieuws kijken of in de krant lezen wat er gebeurd is en luisteren, dat wij dat dan lezen vanuit de Heilige Schrift. En dat wij dan ook na gaan denken, zie, de oordelen Gods komen over de wereld en over de kerk. Dat is het eerste. Zullen we dat meenemen, gemeente? Jonge mensen, het tweede, dat is dit. Zie eens. God laat de zonde dus niet ongestraft. En dan moeten wij onszelf zien als een wereldburger. Dan moeten wij niet opgelucht adem gaan halen en denken, gelukkig het gebeurt in Indonesië en nog niet in Nederland. En ach, die aardbeving in Groningen, dat is toch ook maar een hele lichte aardbeving.
En gelukkig dat het hier in Barendrecht niet gebeurt. Opgelucht halen we adem. En geïnteresseerd zijn we misschien in wat de gevolgen zijn. Nee, gemeente. Maar dan moeten we dat lezen als een wereldburger. Als de Heere hier zegt dat hij een derde deel telkens raakt van deze aarde, dan betekent dat dus dat twee derde deel nog gespaard blijft. En daar zit een prediking in. God kan de zonde niet ongestraft laten. Het is toch geen wonder dat Gods kinderen toen de ramp van 1943 plaatsvond, dat ook echt gezien hebben als een straffende hand van God over Nederland. En er zit hier een generatie die hebben dat meegemaakt. God laat dus de zonde niet ongestraft. En het derde is dan dat wanneer dat plaatsvindt, dat het ons wakker schudt. Geestelijk dan wel te verstaan. Zodat wij gaan nadenken. Waarover dan? Nou, dat het rampen zijn die het plots, die het gewone leven, het gewone dagelijkse leven, zoals u morgenochtend weer naar uw werk zult gaan of nog naar school zult gaan. Of gewoon je huishouding gaat doen thuis. Plotseling omvergeworpen kan worden. Plotseling doorkruist kan worden door een natuurramp. Zodat alles overhoop ligt in je leven. En dat het je wakker schudt. Als je dan dat nog mag overleven. En dat je zegt, wat heeft de Heere hiermee te zeggen voor mij? En dan gaan we naar de vierde les, geliefden. En dat betreft eigenlijk datgene wat onze kanttekeningen doen. Kunnen wij dat vandaag aan de dag dan ook nog toepassen? Jazeker, gemeente. Dat geestelijke aspect. Wanneer er rampen plaatsvinden, moeten we dan alleen maar letten op grote branden. Grote golven die plaatsvinden. Ziekte en duisternis. Bedorven water. Nee, gemeente, maar ook aan dat geestelijke aspect. Er staat in Gods woord in 1 Korinthe 11 vers 19. Want er moeten ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn openbaar worden onder u. En gemeente, dat wil ik ook maar gelijk actualiseren als het gaat om onze christelijke gereformeerde kerk. Als we zien wat er in onze christelijke gereformeerde kerken gebeurt. Rond de hele discussie, vrouwen in het ambt en het al of niet toelaten van praktiserende homoseksuelen aan het heilig avondmaal. Dan moeten we dat ook in dat licht zien. In het licht van wat er staat in 1 Korinthe 11 vers 19. Want er moeten ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn openbaar worden onder u. Kijk, gemeente, ik ben ervan overtuigd dat wij de katholiciteit van de kerk uit het oog verloren hebben. De katholiciteit, dat betekent wat ook onze geloofsbelijdenis zegt in de 12 artikelen. De algemene christelijke kerk. De algemene, dat woordje algemeen. En dat komt omdat er zoveel verdeeldheid is. En jonge mensen, ik kan best begrijpen dat dat soms vragen bij je oproept. Dat je zegt, al die kerken en al die kerkscheuringen. Want er is maar één kerk uiteindelijk. Dat is die algemene christelijke kerk. En kijk, die kerk die is al de eeuwen door al geplaagd met ketterijen. En van die kerk, daar begeren we toch ook deel van uit te maken. Van die algemene christelijke kerk. Ook die kleine christelijke gereformeerde kerken. En het kenmerk is toch dat zij vergaderd worden in de eenigheid, staat er, van het ware geloof. Dat maakt de eenheid van de kerk uit. En gemeente, daar wordt een aanslag op gedaan. Ook in onze kerk. En daar moeten we acht op geven. Een derde deel. En dat hoef je natuurlijk niet letterlijk toe te passen alsof een derde deel van onze kerken dan zal vergaan. En dat wij misschien dan opgelucht ademhalen en nog bij dat twee derde deel zullen horen die vast zullen houden aan het woord van God. Pas op voor zulke conclusies. Want dan ga je toch veel te kort door de bocht. Gemeente, wij moeten wakker worden. En op de knieën gaan. En ook zien dat het onze kerken niet voorbij gaat. De bazuin klinkt. Het is een waarschuwing. Opdat wij ook waakzaam zullen worden, gemeente. Maar niet in paniek raken. Want de Heere zorgt voor zijn kerkgemeente op deze aarde. Twee derde deel van de aardbewoners blijft nog gespaard. Jongens en meisjes, horen jullie dat? Als je al die rampen, en ik wil dat op een hele bescheiden, gepaste manier onder woorden brengen, hoort omschrijven, dan kun je bang worden. Maar twee derde wordt nog gespaard. En dat is Gods langmoedigheid. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan eventjes weer gerust adem kunnen halen en kunnen zeggen, ziezo, het is ons bed voorbij gegaan, we kunnen overgaan tot de orde van de dag. Nee, gemeente, want dan komen we bij het einde van hoofdstuk 8. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met een grote stem, wee, wee degene die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuinen, der drie engelen die nog bazuinen zullen. Dat is een waarschuwing aan het adres van degene die het overleefd hebben tot nu toe. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De satanische machten losgelaten. Ik stel voor, gemeente, dat we eerst gaan zingen. Wij zingen Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet. Dat hij zich nimmer stoot, gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven, het zesde van 56.
En dan gaan we naar onze tweede gedachte, gemeente. Dat zijn de versen 1 tot en met 11 van Openbaringen 9. En boven dat gedeelte schrijven we dan de satanische machten losgelaten. Tot nu toe hebben wij gezien bij de eerste vier bazuinen dat het van boven naar beneden kwam. Het werd neergeworpen op de aarde. Het kwam uit de hemel, gemeente. Maar als dan de vijfde engel gaat bazuinen, dan zien wij dat er iets gaat gebeuren. Wij lezen in het eerste vers: en de vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. Dus die ster die is er al. En die ster die is gevallen uit de hemel op de aarde. En de uitleggers die wijzen ons erop dat die ster een persoon is. Er staat: en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend. Dus die ster, dat is een persoon. Dat is een boze engel, zo zeggen de meeste uitleggers. En deze engel die heeft een bevoegdheid. Een bevoegdheid die hij van Gods wegen heeft ontvangen. Namelijk om de put des afgronds te openen. En wie bevinden zich in die put, jongens en meisjes? Daar bevindt zich de duivel en alle boze geesten. En als die put dan geopend wordt, dan komt er een hele zwarte wolk uit die put. En die zwarte wolk, die maakt alles donker. Die verduistert ook de zon. En als die zwarte wolk dan ontsnapt is uit die put, dan komt er achter die zwarte wolk een groot sprinkhanenleger. En die sprinkhanen die lijken ook op een schorpioen. Want die sprinkhanen die hebben net zoals een schorpioen een achterlijf. En aan het eind van het achterlijf bevindt zich een geweldige klauwschaar. En dat weet u misschien wel, dat een schorpioen die kan met die klauwschaar kan hij hele lelijke beten geven. En dan kan hij gif spuiten in een lichaam. En wij lezen in vers 7 tot en met 11 hoe die sprinkhanen schorpioenenleger verder ook getekend wordt. Ze lijken namelijk op paarden. Je zou er bijna een tekening van moeten maken om je er een voorstelling van te maken. En die paarden, gemeente, die schorpioen sprinkhanenleger die op paarden lijken, die hebben kronen op hun kop. Gouden kronen. En dat het op paarden lijkt, dat wil zeggen dat het een leger is. Een strijdbaar leger. En dat die paarden gouden kronen op hun kop hebben, dat wil zeggen dat zij beschikken over een geweldige, overwinnende kracht. En als je goed kijkt naar die paardenkoppen van dat sprinkhanenleger met een schorpioenenlichaam, dan zie je dat die paardenkoppen een menselijk gezicht hebben. En als je dan nog vervolgens kijkt naar de bekken van die paarden, dan zie je dat de bekken van die paarden tanden hebben als van leeuwen. Dus al met al is het een aangrijpend en een griezelig gezicht, gemeente. En ze hebben ijzeren borstwapens. En hun vleugels zijn als ijzeren strijdwagens. Wagens. Met andere woorden, je ziet het voor je. Een groot, massaal leger en een bizarre verschijning, angstaanjagend en schrikwekkend. En dit grote leger heeft een koning. En die koning die draagt een naam. Wij kunnen dat lezen in onze tekst in vers 11, namelijk Abaddon in het Hebreeuws en Apollyon in het Grieks. En u raadt het al en jullie raden het al, jongens en meisjes, wie die koning is van dat verschrikkelijke leger. Dat is de duivel. Dat is de Satan. Het woord Apollyon, Abaddon, dat betekent verderver.
En dit leger, dat heeft de bevoegdheid om, geen bomen aan te tasten en geen gras en geen gewas, maar veel erger, de mens. Ze hebben de bevoegdheid om de mensen te pijnigen, om met die verschrikkelijke klauwschaar de mensen te bijten en te doden. Er wordt dan ook een groot deel van de mensheid door hen niet alleen gepijnigd, maar ook gedood. De kwelling zal zo groot zijn dat de mensen wensen te sterven voordat zij gepijnigd zullen worden door dit grote sprinkhanen schorpioenenleger. Ze willen liever dood zijn dan nog één seconde leven. U begrijpt natuurlijk wel wat een stemming dat teweeg brengt. Wat een paniek dat teweeg brengt, gemeente. Als die grote geestelijke boze macht de ruimte gaat krijgen over deze aarde. Ook hier geven onze kanttekeningen weer een geestelijke betekenis. En zij passen dat toe op twee personen. Namelijk op Mohammed, de stichter van het islam, en op de paus, de leider van het rooms-katholicisme. En zij zeggen dan het volgende, dat die twee geestelijke bewegingen, die elementen hebben van het christendom, van het ware christendom, dat die onder leiding van de duivel mensen zullen pijnigen en zullen doden. En kijk, wij zijn dat misschien al een beetje vergeten, gemeente, hoe vorig jaar IS tekeer ging in het Midden-Oosten en hoe ze eruit zagen. Maar dan kun je je daar wel een beetje een voorstelling van maken. En welke gruwelijke dingen zij aanrichten onder de mensen, welke slachtpartijen. En ook de paus. Kijk, de paus heeft vandaag aan de dag een vriendelijk gezicht, maar dan is hij juist op zijn gevaarlijkst. Want dan is hij als een engel des lichts. Maar wij weten allemaal wat de pausen in de geschiedenis van de kerk hebben aangericht. Gemeente, hoe moeten we dit duiden? Hoe moeten we dit meenemen naar huis toe? Want dat moeten we hier niet in de kerk laten liggen. Dat er een tijd zal komen en die tijden die breken telkens weer aan in de geschiedenis, dat de satanische machten losgelaten worden en verschrikkelijke dingen kunnen aanrichten. Denk maar aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. Wat een voorbeeld daarvan is. Gemeente, dan moeten wij letten op de vijand. En dat is de duivel. De duivel die heel veel pijn, ja, die veel mensen dood, ook geestelijk dood, veel pijn aanricht. Die de mensheid naar het verderf sleept. En dan moeten we ook letten op God. Dat God aan die satanische machten ruimte geeft. En dat is een aangrijpende zaak, gemeente. Want dat is een oordeel van God. En we moeten dan onderscheid maken. Want wij weten ook dat de duivel soms losgelaten wordt op Gods kinderen. Dat leert Gods woord ons duidelijk. Denk aan Job. God geeft aan de duivel ruimte om Job te plagen. En denk aan Paulus als hij zegt, een engel des Satans die mij met vuisten slaat, en daar weten Gods kinderen van, gemeente. Er ligt duidelijk een onderscheid tussen de aanvechtingen van de duivel naar Gods kinderen toe en de goddelozen. Hier wordt het bedoeld als een oordeel over de goddelozen. En dan worden die goddelozen op een speciale manier getypeerd, gemeente. En dan kom ik bij onze kerntekst. Daar wil ik mee eindigen. Vers 4. Welke mensen zijn dat dan, zegt onze tekst? Dat zijn de mensen die het zegel Gods aan hun voorhoofd niet hebben. En wat bedoelt daar Johannes mee als hij dat op mag tekenen? Dat bedoelt hij mee, gemeente. En luister goed, jonge mensen. Dat de tegenstanders van God getroffen worden. Dat zeg ik nog een keer. Dat dus de tegenstanders van God getroffen worden. Dan alleen de mensen die het zegel Gods niet aan hun voorhoofd hebben. Kijk, en daar moeten wij nu mee naar huis gaan. De ouderlingen kunnen echt niet bij de deur gaan staan om te kijken van of je het zegel Gods op je voorhoofd hebt. Want dat kun je zo niet zien. Maar dat is wel heel belangrijk. En dat is al eerder ter sprake gekomen in het boek Openbaringen. En dat kunnen wij lezen in Openbaringen 7, vers 2 en 3. En ik lees u dat voor. En ik geef gelijk even een beetje de uitleg dan van die woorden, want dan kun je ook horen, wat is dat zegel Gods dan, dominee? Dat is toch heel belangrijk. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, en aan onze Statenvertaling, die schrijven dat met een hoofdletter. En die andere engel, dat is de Heere Jezus. Hebbende het zegel des levende Gods, daar heb je het. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dat is door de Heere Jezus. De Heere Jezus die geeft dat zegel aan Gods dienstknechten op hun voorhoofd. En dan zeggen onze kanttekeningen, dat zegel, en dat wist u al, denk ik, dat is de werking en de versterking van de Heilige Geest. En nu weten jullie het dus, jongens en meisjes, als je vader en moeder vragen straks uit de kerk: wanneer ben je veilig? Als die rampen plaatsvinden. 1. Wanneer ik geen tegenstander van God ben. En wanneer ik het zegel van God heb. Dat is de werking van de Heilige Geest. En de versterking van de Heilige Geest. En dan wil ik 3 dingen noemen, gemeente, vanuit de Heilige Schrift. Waaraan je dat kunt weten. Het eerste, dat is Ezechiël 9 vers 10. Daar lezen we dat de profeet Ezechiël de opdracht krijgt om een teken te tekenen op de voorhoofden van bepaalde mensen. En kijk, daar gaat Ezechiël. Want die mensen die zullen bewaard worden in ramp en tegenspoed. Ja, zegt Ezechiël, wie moet ik dan een teken geven? Allen die zuchten en die uitroepen over al de gruwelen die in het midden van dezelfde gedaan worden. Het gaat over de plaats Jeruzalem. En daar gaat Ezechiël. En hij luistert. Is hier zo'n zuchter? Nee, ik hoor niks. Is hier zo'n roeper? Nee. Oh, dus ik kan hier niet naar binnen gaan om dat teken te tekenen. En nou luister ik. Hier in Barendrecht, in het midden der gemeente, op de preekstoel, in de ouderlingbank, in de diakenbank, is hier zo'n zuchter. Is hier zo'n iemand die het uitroept vanwege de gruwelen die in het midden van haar zijn en ook in het hart. Dat is de werking van de Heilige Geest, gemeente. Dat de Heilige Geest mij eronder verootmoedigt. Niet alleen onder de zonden van een ander, maar ook onder de zonden van mijzelf. En dat ik daar echt onder gebukt ga. En dat ik leer in mijn leven, Heere, ik heb het mij waardig gemaakt dat die 5 bazuinen over mij uitgeblazen zullen worden. En ik roep het uit tot de hemel, Heere, wees mij toch genadig. Dat is een van de kenmerken van dat zegel Gods. De ware droefheid over de zonde naar God. Hoor ik er een in ons midden? Zuchten, dat doe je niet zo luidruchtig, niet waar. Dat doe je in de binnenkamer voor God. Dat doe je terwijl je aan het werk bent. Terwijl je aan het strijken bent thuis. Terwijl je aan het koken bent. Terwijl je op de fiets bent. Dat is die blijvende boetvaardigheid in het hart van een wedergeboren zondaar, gemeente. Tweede kenmerk lezen we in Efeze 1, vers 13, dat lees ik u voor. In welke ook gij zijt, dat is in Christus betekent dat, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, en in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Daar heb je dat zegel weer. En wat zegt Paulus hier? Wanneer krijgt de Efeziër dat zegel? Nadat zij het woord der waarheid geloofd hebben. Dat is het tweede, gemeente. Kijk. En dan zal Ezechiël dat ook gedaan hebben. Hoor ik mensen die daadwerkelijk ook zeggen: Heere, uw woord is waar. En dan in alle opzichten. Het woord van de profetie is waar, Heere. De rampen zullen komen. En wij zullen omkomen tenzij dat wij geborgen zijn in de schuilplaats des Allerhoogsten God. Wanneer wij geborgen zijn in Christus, och Heere, wilt u mij mijn zonden genadig vergeven. Gemeente, ik had er vanochtend even een indruk van. Ik zei het ook in mijn gebed van die Melaatse. Die arme man die overal buiten gesloten was. Maar hij kreeg het door genade te beleven. Het zijn mijn zonden. En hij kreeg het door genade te beleven dat hij het mocht geloven. Er is er één die het kan en die het wil. Zo vluchtte hij tot Christus met de bede: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hij had er niet genoeg aan door te zeggen: iemand die het kan en die het wil. Maar zal hij het ook doen? Zal hij het ook doen? Daar gaat het om. Kijk, en nu mocht hij door een waar geloof tot hem vluchten. En Christus raadde hem aan: ik wil, word gereinigd. En daarop ontvangt hij dat zegel. Zegt hier Efeze 1 vers 13. En dan het derde. En dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 en vers 8. En daar gaat het over de verzegeling van Gods geest, namelijk de heiligmaking. En je hoort daarin die drieslag weer terug van onze oude catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Namelijk dat dat ook zo wezenlijk is. Als het gaat om dat zegel Gods, allen die dat zegel Gods niet hebben, die worden gedood. De tegenstanders van God. Dat derde, wat is dat dan, dominee? Dat is de tere vrezen des Heeren. Dat je leert wat het is om ver bij de zonde vandaan te blijven. En niet een beetje te sjoemelen met de zonde. Of een compromis te sluiten met de zonde. Maar dat je er ver vandaan blijft. Vanuit de liefde tot God en tot de eer van God. En dat door de werking van de Heilige Geest. En ik las een keer bij Richard Sibbes zo prachtig het verschil tussen een zegel dat een koning geeft en het zegel dat de Geest geeft. Hij zegt, een zegel dat de koning geeft, dat is eenmalig. En dan wordt er een kaasvet op een brief gedrukt en dan gauw drukt hij zijn zegelring erin af, zodat de letters van de naam van de koning erin te lezen zijn. En dan wordt het natuurlijk hard. En dan hoeft dat niet meer opnieuw te gebeuren. Maar als het gaat om dit zegel Gods, zo zegt Richard Sibbes, dan blijft dat kaarsenvet van de ziel blijft week. En dan drukt de Heilige Geest dat hoe langer hoe meer af. Die drie kenmerken van de werking en de versterking van de Heilige Geest. En daarom, kinderen, ik spreek jullie ook aan. Het begint met het krijgen van een nieuw hartje. En dat je daarom vraagt dat de Heilige Geest je hart opent. En dat hij je ook laat zien dat je een zondig hart hebt. En dat je ook vergeving van zonden nodig hebt. Jonge mensen, dat de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Zodat je niets anders wil dan wat God wil. En dat je zo begeert te leven. En dat je zegt, ik wil me echt onderscheiden van de massa. Ik wil een levende vis zijn. Die niet met de stroom meegevoerd wordt, maar die zwemt tegen de stroom in. En ouderen in ons midden, vaders en moeders, zulke mensen hebben wij vandaag ook nodig. Ook onder de dominees en onder de ouderlingen en onder de diakenen. Dat zijn de mensen die dat zegel Gods hebben. En die zullen niet geraakt worden. En die zullen voor eeuwig veilig zijn. Wat er ook gebeurt. Amen. Eindigen we met dankzij. Heere, wij danken u dat gij ons onder uw woord brengt. En wij smeken u om de toepassende werking van de Heilige Geest. Opdat wij ook onder dat volk mag horen die daadwerkelijk veilig zijn. Dat we jaloers mogen zijn op het volk van God. En dat we begeren ook een kind van God te mogen worden, als we het nog niet zijn. En als we het zijn, Heere, door genade, wilt u het dan bevestigen. Opdat we daarin versterkt mogen worden en ons veilig mogen weten onder uw genadige vleugelen, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 46, het vierde vers. Vanmiddag willen we met de hulp des Heren Dordtse leerregels hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 11 behandelen. Dus lees het thuis nog even, er alvast op na. Ontvang de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.